Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. 6 weken later dan gepland, een akkoord over de asielwet van het kabinet die de spreiding van asielzoekers door het land moet regelen. De wet die zou eigenlijk al begin oktober door staatssecretaris Erik van den Burg voor asielmigratie worden ingediend. Maar zijn eigen partij, de VVD, die had bedenkingen en kritiek. Deze week moest Mark Rutte, die naast premier ook VVD-leider is, de fractie komen overhalen om toch met die wet in te stemmen. Hoe hij dat heeft gedaan, of hij iets heeft beloofd bijvoorbeeld, en zo ja, wat dan, dat blijft vaag. Maar dat geldt ook voor de vraag in welke rol hij een bezoekje aan de VVD bracht. Fractievoorzitter Sophie Hermans, die wilde er heel precies over zijn.
De premier is naar de VVD-fractie gekomen, of Mark Rutte als voorman van onze partij, ik moet het heel precies zeggen, is naar de fractie gekomen om te vertellen wat zijn inzet is als voorman van onze partij in het kabinet. En dat moet hij doen en hij is de enige die dat kan.
Maar VVD-kamerlid Ruben Brekelmans, die het woord voert over asiel, die dacht zaken te hebben gedaan met de premier.
We hebben toezegging gekregen dat onze premier en onze partijleider, dus in zijn functie als premier, dat hij daar de ernst van inziet en dat hij daar volop mee aan de slag gaat. En dat wij ook verwachten dat daar snel resultaat van komt.
En Rutte zelf, die zag het zo.
Nou, wat de coalitie allemaal verwacht zal wel. Ik ben hier als voorman van de VVD.
Maar u bent hier ook als premier, toch?
Nee, ik ben hier als voorman van de VVD.
Nou goed, eindstand. De VVD-fractie die stemt alsnog in met de wet van Van den Burg. En in deze Haagse Zaken hoor je over dat wetsvoorstel. Wat erin staat, ook wat er dus niet in staat. Waarom het een probleem in de coalitie opleverde. En wat deze kortstondige crisis betekent voor de VVD. En dat doe ik met bij mij VVD-volger Peter de Koning. Die afgelopen, wat was het, dinsdag urenlang op een VVD-gangetje stond?
Ja, vanaf 10:15 tot 4:00 denk ik wel. Hoor.
Ja, was beveiliging bij, begreep ik?
Ja, we werden tegengehouden op 2 plekken. Dat was nieuw in dit gebouw. Voor hen was het ook nieuw, voor de VVD, hoe dat dan precies zou werken. En waar journalisten alsnog in de buurt konden komen van de fractiekamer. Nou ja, ze gaan het denk ik evalueren en ik hoop wel anders doen.
Ik heb deze week dus geleerd dat je als fractievoorzitter daarom mag vragen. Dus dat je kan vragen aan de beveiliging om dat voor je te gaan doen.
Ja, en dan komen de bodems daar staan. Ja. En de beveiliging regelt dat.
Dat was nieuw in ieder geval. Ook bij mij hier is Denise Reetra, redacteur Justitie en Veiligheid. Je schrijft veel over asiel en migratie. Hoe zag jouw dag eruit?
Burgemeesters bellen en wetteksten lezen. Vooral, burgemeesters hebben natuurlijk in spanning gewacht op deze spreidingswet. En de wet hebben we ook allemaal heel lang op gewacht. Die heeft Van den Burg dinsdagavond gepresenteerd eindelijk.
Ja. Een sneltreinvaart lezen. Nou, daar ga je ons straks alles over vertellen. Het was een roerige week, kunnen we wel zeggen. Zowel dus voor de VVD als voor Erik van den Burg. De man die er een wet doorheen probeerde te loodsen. En om dat te begrijpen wil ik eerst even met jullie terug naar de zomer. Want Denise, jij zat hier in het zomerreces. Toen was er eind augustus een akkoord gesloten. Er was een asieldeal gesloten tussen de coalitiepartijen. En dan nu dit. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Nou ja, in augustus was er inderdaad een akkoord tussen Van den Burg en de coalitiepartijen over asiel. Daar stonden allerlei afspraken in. De opschorting van de gezinshereniging stond daarin. De Turkije-deal zou worden opgeschort. Dat waren eigenlijk maatregelen waarmee D66 en de ChristenUnie niet heel blij waren. Die zijn vrij progressief op het gebied van asiel. En daartegenover stond voor hen de spreidingswet, waar de VVD dan weer minder blij mee was. En dat is een wet die ervoor moet zorgen om asielzoekers beter te spreiden over Nederland.
Dus er was een deal gesloten en daar maakte die spreidingswet dan onderdeel van uit. En eigenlijk gingen ze dus, nadat die deal was gesloten, was de afspraak, oké, hier gaat Van den Burg mee aan de slag.
Ja.
Maar ja, Petra, die deal lag toen, Denise noemde het al, eigenlijk best wel ingewikkeld bij een deel van de coalitie.
Ja, bij de ChristenUnie kwamen meteen op de avond van die deal kwamen er brieven binnen van leden die een extra congres eisten. En dat ging vooral over die gezinshereniging. Uitstel daarvan lag echt heel gevoelig voor de ChristenUnie. En zij eisten, die leden die eisten een extra congres. En dat is er ook gekomen in Ede op 1 oktober. Voor de VVD lag die wet die Van den Burg had beloofd aan de coalitie, die lag meteen al heel erg ingewikkeld. Er kwamen boze brieven uit het hele land. Vooral uit Limburg en Denise, Zuid-Holland of Noord-Holland? Noord-Holland was het.
Noord-Holland, ja.
Ja,
van, ja. En ook nog eentje van fractievoorzitters door heel het land eigenlijk.
Ja, dus van fractievoorzitters van de VVD, bestuurders, die dit gewoon echt niet wilden. Die wilden niet verplicht worden om asielzoekers op te nemen.
Dus oké, deal, meteen een soort van gemor in allebei de coalitiepartijen, tenminste in 2 van de 4 moet ik zeggen, VVD en ChristenUnie. Nou speelt bij de VVD natuurlijk wel wat anders al langere tijd meer. Hebben we het hier in Haagse Zaken ook wel vaker over gehad. En dat is dat gevoel, wacht even, dat VVD-geluid in deze coalitie, is dat überhaupt al aanwezig?
Bij een flink aantal VVD-leden is het idee dat dit coalitieakkoord echt een D66-akkoord is. En dat de VVD niet zoveel in te brengen heeft gehad. Dus dat ligt echt ingewikkeld. Dat weten ze hier in Den Haag heel goed. Dus dat beeld proberen ze bij te stellen.
Maar Denise, dan vraag ik me toch even af. Ze eindigen dus met een akkoord, ondanks alle gevoeligheden. Van den Burg krijgt een opdracht om een wet te gaan maken. En nu een paar weken later, een paar maanden later moet ik eigenlijk zeggen, totale crisis even. Wat is daar misgegaan?
Nou ja, begin oktober had die er al moeten zijn, dat wetsvoorstel. Dat was echt wel een harde deadline voor Van den Burg die echt graag wilde halen. Dat hij op 1 januari eigenlijk wil dat die wet al in werking is.
Mm-hmm.
Die haalde hij niet, omdat de VVD dus, zijn eigen fractie was dus tegen. En hij moest dus weer terug naar de tekentafel. Toen was de deadline het herfstreces, eind oktober, ook niet gehaald door de VVD, omdat hij nog steeds tegen was. En de nieuwe deadline was afgelopen maandag. Het was een deadline van de burgemeesters, die er wel klaar mee waren.
Die hadden zoiets van leveren nu.
Ja, precies. En afgelopen vrijdag leek het er ook echt op dat de fractievoorzitters en Van den Burg eruit waren, grotendeels. Op hoofdlijnen was er een akkoord. Maar later dat weekend werd duidelijk dat een deel van de VVD-fractie nog steeds tegen was.
Dus die fractievoorzitters die waren er onderling uit. Maar ja, daar eindigt het natuurlijk niet, Petra.
Nee, dan moeten ze dat gaan voorleggen aan hun fracties. Nou, dat was bij 3 van de 4 geen probleem. Maar de VVD had op zondagmiddag een digitale fractievergadering. En dat liep anders dan Sofie Hermans had gedacht. Daar waren nog zo ontzettend veel vragen over die wet. En ze hadden geen zin om hiermee akkoord te gaan.
Hebben we enige idee waar dat dan mis is gegaan?
Nou ja, wat heel ingewikkeld ligt voor al die VVD'ers is dat het dwingende aspect van deze wet, weet je, dat die gemeentes moeten die asielzoekers opnemen. Hè? Zo is het steeds uitgelegd.
Ja, en dus ook na het akkoord dat Sofie Hermans namens de VVD heeft gesloten, was dat dus niet afdoende voor ze.
Nee, en daar speelde dan ook steeds mee van, ja, je kunt dit wel doen, gemeentes gaan dwingen, maar wat als er steeds meer asielzoekers bijkomen?
Heel even een zijstapje, want dwang, de wet waar we het over gaan hebben, heeft nogal verschillende namen gekregen. Het is de asielwet, het is de spreidingswet, maar het heet ook bij sommige partijen de dwangwet. En het is even goed om daarbij stil te staan hoe dat is gebeurd, Denise.
Ja, het lijkt erop dat Joost Eerdmans deze term heeft gemunt van jaar 21, fractievoorzitter. Hij gebruikte die term in een commissiedebat asiel in begin juni. En heeft er natuurlijk ook wel voordeel bij, want hij probeert de VVD ook een beetje in te wrijven dat zij niet hard genoeg zouden zijn op asiel. En dat ze dus gemeenten nu proberen te dwingen om asielzoekers op te nemen.
Laten we even luisteren naar het moment waarvan wij denken dat het woord daar gemunt werd.
Nou, dan blij met het antwoord op de vragen van ons uit januari. Dat kost dan wat tijd, maar dan heb je ze ook. De schriftelijke vragen over de dwang aan gemeenten. Dat ging over de opvang van asiel. En de minister wil dat wettelijk verankeren. En daarmee dus denken wij de lokale democratie buitenspel zetten. En de vraag is eigenlijk hierover, wat is nu de stand van de dwangwet? Hoe staat het ermee? Wat is de stand van zaken?
Bijzonder van dit frame is natuurlijk wel dat elke wet heeft een dwingend karakter. Daarom is het een wet. De gemeentes moeten zich aan weet ik hoeveel wetten houden. Dat is allemaal dwingend.
Ja, maar ja, beelden spelen een grote rol. En het beeld van dwang, daar gaat het ook nog eens over asielzoekers. Dat blijkt toch wel heel sterk te zijn.
Ja, bij de VVD kwam dit keihard aan. Ja, dit beeld.
Die wilden er zo snel mogelijk vanaf.
Precies.
Welk woord gebruiken ze daarvoor?
Spreidingswet.
Spreidingswet.
Dat klinkt alweer eerlijker. In debatten dat dan elke keer als dan bijvoorbeeld Eerdmans aan het woord is geweest en een dwangwet heeft gezegd, dan zegt Brekelmans de spreidingswet. Het is een heel opvallend contrast.
Het punt zit hem juist in het woord spreiding. Waar u zegt, we willen de boel evenrediger verdelen. Maar daar komt het punt dwang bij kijken. Dat is een woord dat VVD liever vermijdt, het woord dwang.
Kijk, de heer Eermans, die, en dat begrijp ik wel, die wil die wet consequent framen als een dwangwet. Alleen dat is op zichzelf heel vreemd, want iedere wet die wij met elkaar maken, ook bijvoorbeeld voor het huisvesten van statushouders, dat noemen wij ook geen dwangwet. Weet je, dat is gewoon de wet die gaat over dat gemeenten een taak hebben om statushouders te huisvesten. Op het moment dat wij wetgeving hebben die gaat over onderwijs, ja, dan noemen we dat ook niet een dwangwet over waar scholen zich aan moeten voldoen, dan noemen we dat een onderwijswet. Deze wet, waar nu over gesproken wordt, heb ik ook het kabinet meermaals horen zeggen, heeft tot doel om tot betere spreiding te komen. Dus is het een spreidingswet.
Dat doet Brekelmans dus de hele tijd in de fractie. Maar Petra, onder VVD-leden is er dus ook onrust uitgebroken. Je had het net al eventjes over die brieven. En daarin hoor je het woord dwang wel weer terug.
Ja, zeker. En de leden hebben ook nog een avondje afgedwongen. Dat hadden ze al eerder gedaan op een congres. Om het over asiel te gaan hebben. Dat was in Driebergen, eind augustus. Er was niemand die daar een spreidingswet noemde, hoor. Dat draaide alleen maar om de dwang.
Wat er ook nog is gebeurd tussen dat avondje in Driebergen en nu, is dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt veel hoger is dan verwacht. De prognoses zijn ook aangepast. Het ministerie van Justitie en Veiligheid die verwacht dat dit jaar het totaal aantal asielaanvragen uitkomt op 48.200. En dat zijn er dus 6700 meer dan een half jaar geleden werd verwacht. En als het beleid niet gewijzigd wordt, gaan er volgend jaar meer dan 50.500 aanvragen worden gedaan, is die andere prognose. Dus dat maakt ook dat de VVD eigenlijk nog meer de kont tegen de kribben ging gooien.
En het is wel even goed, want bij migratie lopen vaak veel cijfers door elkaar. Hè?
Ja.
Dan gaat het over kennismigranten en dan gaat het over van alles door elkaar heen. Die cijfers die jij nu noemt, dat gaat echt om asielaanvragen.
Asielaanvragen, dus aanvragen inclusief gezinshereniging. Dus ook aanvragen van gezinsleden die overkomen. Van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen hier. En het gaat dus niet om Oekraïense vluchtelingen, want die worden niet gerekend tot asielzoekers in Nederland.
Ja, ja. En timing is alles. Want die cijfers die jij nu noemt, die prognoses, die kwamen vrijdag. En zondag bleek dat de VVD er eigenlijk toch wel heel veel moeite mee had en hier ook een onderwerp van wilde maken.
Ja, precies. Want in die vergadering werd het zo samengevat. Hè? En zo praten VVD'ers er ook best vaak over. Van je kunt wel gaan dweilen, maar als je de kraan open laat staan, dan wat heb je dan aan zo'n spreidingswet?
Mm-hmm.
Dus daar liep het op vast, daar kwamen ze niet uit. En toen is besloten dat was een idee van Sofie Hermans. Oké, dan moet Rutte komen en die moet het komen uitleggen. En die zondag heeft de VVD dat ook naar buiten gebracht. Hè. De deadline van maandag gaan we niet halen. Rutte komt naar de fractie om het uit te leggen. Dus toen was meteen ook het verhaal, het is Hermans niet gelukt om de fractie mee te krijgen. Dat was ook zo. En Rutte moest het komen vertellen en die moest het voor elkaar zien te krijgen. Rutte was in Egypte voor de klimaattop daar. Hij zou al op dinsdag terugkomen. Hij is iets eerder teruggekomen, maar ik hoorde dat dat niet hiermee te maken had. Maar dat hij sowieso een versnelling had gehad in zijn programma of zo. Maar hij kwam in elk geval.
De VVD die blijft dus stokken bij het aantal asielvragen. Het verwachte aantal asielaanvragen, moet ik zeggen. Dat vinden zij te veel. Ze vinden dan dat moet onderdeel gaan uitmaken van de deal waar we het over hebben.
Precies, maar over die deal was eindeloos onderhandeld. Ja. En dat was heel erg moeilijk geweest.
De asieldeal uit augustus hebben we het nu over. Ja. Niet de spreidingswet.
Nee, want in die spreidingswet die gaat daar niet eens over.
Nee, dit zou er onderdeel moeten zijn van die asieldeal. Daar stonden al maatregelen in om het aantal te beperken. Maar die vindt de VVD niet voldoende werken, gezien dus die cijfers. Dus willen ze meer maatregelen. Ja.
Maar die andere partijen in de coalitie wilden daar absoluut niks van weten. Want die vinden dat terug onderhandelen. Hè? Er is een deal, we gaan niet dan, omdat het ene onderdeel zo ingewikkeld bij de VVD ligt, gaan we niet over de andere opeens weer praten. Nee. Want die andere onderdelen liggen bij ons ingewikkeld. Dus vergeet het maar, VVD. Dat was de boodschap.
Het is ook nog wel goed om eventjes stil te staan. Die deal in augustus, dat was best ingewikkeld om al tot elkaar te komen.
Ja, heel erg.
Ja, dus als je nu weer iets gaat veranderen, dan trek je dus aan een touwtje dat iedereen weer iets wil gaan veranderen.
En al die coalitiepartijen, weet je, ze hebben ook over dit coalitieakkoord onderhandeld. Ze weten hoe ingewikkeld het is.
Ja.
Ze weten dat je dat dan op een gegeven moment niet meer kan doen.
Maar even terug naar de VVD. Waarom is dit zo moeilijk? Ik bedoel, ik kan het ongeveer invullen, maar het is misschien wel goed om even uit te leggen waarom dit onderwerp zo lastig is voor de VVD.
Er spelen een aantal dingen. Rutte zit er al 12 jaar. Die lijkt zijn langste tijd wel gehad te hebben. Dus gaat de leiderschapsvraag spelen. Wie neemt het over? Daar komt bij dat vanaf 2010, toen hij is begonnen met Rutte 1... de fractie van de VVD een hele strakke discipline opgelegd kreeg. Want ze gingen samenwerken met de PVV. Dat lag niet alleen bij het CDA ingewikkeld. Dat lag ook ingewikkeld bij de VVD. Er was ook onrust over. En Rutte en de mensen om hem heen, die wilden dat onder controle houden. Ze mochten niet daar hun onvrede over uiten. En die strakke discipline, die zag je ook nog de kabinetten daarna. Dus je zag minder uitgesproken Kamerleden, afwijkende meningen. En deze fractie, dus in Rutte 4... kreeg vooral kritiek omdat er veel politieke assistenten in zaten. Dus ook weer in de ogen van de eigen achterban ook wel veel mensen die het gezag volgden, de partijleiding volgden. Er kwam veel kritiek op. Kijk, Sofie Hermans is natuurlijk zelf ook politieke assistent geweest van Rutte. Dus ja, dat kwam allemaal samen. Je zag dat ook al op het congres in het voorjaar toen het over stikstof ging. Stikstof is niet een onderwerp dat VVD'ers zo raakt als asiel. En toch werd er een motie aangenomen die tegen het beleid van de eigen stikstofminister inging, Christiane van der Wal.
Tot grote verrassing van de top.
Tot verbijstering van de top. Weet je, je zag Hermans, Rutte, Christiane van der Wal op de eerste rij en die wisten niet wat ze overkwam. Nee. De geest is uit de fles. Hoor je in de achterban. We gaan nu gewoon, ze moeten naar ons luisteren. Zijn geen applausmachine meer. We kiezen ook niet de partijvoorzitter die de partijtop graag wil onder hoes. Maar we kiezen Erik Wetsels, die belooft om weer debat in de partij toe te staan. Nou, dit speelt allemaal op de achtergrond. Het zijn allemaal dingen waar de fractie rekening mee te houden heeft. Weet je, die kunnen niet meer zomaar achter een idee van de partijtop aanlopen. Die moeten laten zien dat ze kritisch zijn. Dat ze zich niet zomaar neerleggen bij
precies,
die beslissing.
Precies. Maar zou je dit dan, deze kortstondige crisis, of tenminste, ik weet niet of je nog steeds doorloopt, in de VVD kunnen zien als een soort van opstand? Van wij volgen niet meer de partijlijn. Wij doen niet meer zomaar mee.
In elk geval was het een vertoon van opstand. In hoeverre die opstand echt heel diep van binnen komt van deze fractieleden zelf, dat weet ik niet. Maar het was in elk geval duidelijk dat ze dit ook moesten laten zien.
We gaan het straks hebben over de leden, maar eerst nog even hier waar we zitten. Wij zitten in de Tweede Kamer. Ze voelen bij de VVD, met dus inderdaad het vraagstuk over Rutte dat ineens op tafel, niet ineens, maar dat nu op tafel ligt. Onzekerheid over hun eigen toekomst, stel dat hij op een gegeven moment stopt. En dan heb je dus, net kwam Joost Eerdmans al eventjes voorbij van ja, 21, dat soort partijen die wel een hele harde lijn over asiel blijven herhalen.
Ja, precies. Want dit rechtse deel van de VVD-achterban, dat heel luidruchtig is over asielmigratie, die ziet ook Ja 21 wel zitten. Dus de partij is ook bang dat ze die kiezers kwijtraken aan Ja 21. En je ziet Ja 21 ook groeien in de peilingen. Dus het was extra pijnlijk dat juist Eerdmans met dat beeld van de dwangwet kwam.
Ik stuitte nog op een onderzoek van INO Research van afgelopen september, dat voormalig VVD-kiezers die nu Ja 21 stemmen ook relatief vaak het asielbeleid noemen van de VVD om over te stappen.
Ja, je zag ook dat Ja 21 leden daar gebruik van maakten. Van ben jij een boos VVD-lid? Hier is de website om je aan te melden bij Ja 21.
Je bent hier welkom, ja.
En je zag dat Joost Eerdmans er ook handig gebruik van maakte. Die ging wachten bij de liften totdat Rutte kwam. Onderweg naar de VVD-fractie om ze daar te overtuigen om toch maar met die wet van de Burg in te stemmen. En die overhandigde daar aan Rutte, er waren allemaal sociale media mensen van Ja 21, die hingen er omheen om foto's en filmpjes te maken. Overhandigde hem volgens mij de ideeën van Ja 21 om het aantal asielaanvragen naar beneden te krijgen. Dus
die
maakte
daar
ook
echt
gebruik van.
Ja, die wrijven het er goed in, ja.
Maar even terug, als het helemaal die onvrede die jij net al schetste, die dus eigenlijk al wat langer duurt dan alleen maar deze week. En we gaan weer even naar deze week. Wat zag je dan gebeuren?
Nou, je zag dat de partijtop moest op zijn knieën. Dus Rutte moest langskomen bij de fractie. Hij moest daar ook nog even wachten voordat hij naar binnen mocht. Het was een lesje in nederigheid voor hem.
Je bedoelt, hij werd echt in een ander kamertje neergezet?
Ja, hij moest in een ander kamertje zitten. De fractievergadering was bezig. Maar ze waren nog niet aan het punt toe waarover hij zou komen
praten. Maar dit moet je uitleggen. Wat betekent dit?
Nou ja, als je de leider van het land, de premier van het kabinet, als je die laat wachten, dan voelt dat als een soort van je plaats kennen.
Ja. Hè? Jij bent hier niet de baas.
Ja.
Uiteindelijk ging hij dus die fractiekamer in. Ik probeer, maar ja, dat weet jij natuurlijk ook niet. Dat weet eigenlijk niemand, want het valt me op dat er erg weinig uitlekt over wat daar binnen is besproken, hoe dat is gegaan. Maar ik probeer me dan voor te stellen dat de fractieleider, Sophie Hermans, die ziet dan de partijleider binnenkomen en die moet eigenlijk iets gaan doen wat haar niet is gelukt.
Ja, zo was het, ja. Hij moet dan iets gaan zeggen waardoor de fractie wel akkoord zou gaan met die spreidingswet.
Ja.
Wat ik hoor is dat ze zijn, hij heeft veel geluisterd, ze hebben al hun zorgen geuit. En hij heeft samen met die fractie helemaal doorgelopen op welke punten die dan misschien iets zou kunnen doen. En hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan, niet iets waarop hij later afgerekend kan worden. Hij heeft wel beloofd om zich maximaal in te spannen. Dus dat er zo weinig naar buiten komt erover, komt misschien ook wel omdat er helemaal niks concreet is besproken van dit en dit en dit, dat gaan jullie zien, dat ga ik doen. Ze zijn alle mogelijkheden zo'n beetje nagegaan.
Waar hebben we dan naar zitten kijken?
Ja, naar een dreigende kabinetscrisis. Als de fractie echt niet akkoord was gegaan, dan had het kabinet natuurlijk kunnen vallen. Dat maakte het extra spannend. Dat was ook nog belangrijk voor die opgewonden boze leden. Hè? Want zelfs dit hebben we ervoor over, om het kabinet aan een draadje te hangen. Dat hebben we gezien. We hebben de nederigheid van de partijtop van de VVD gezien.
Hadden ze het er echt voor over of was het een soort toneelstukje? Dat vraag ik me af. Hadden ze echt een crisis ervoor over?
Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Ik denk niet dat het in het voordeel van de VVD is. Ik denk ook dat als je zo die afdelingen hoort, dat dat ook niet echt was waar ze op uit zijn op dit moment.
Nee.
Maar het is toch fascinerend als je even uitzoomt. Dan hebben ze dus, dat verklaart waarom de VVD-fractie zich eigenlijk met een soort van halve belofte heeft laten overhalen om toch met die wet in te stemmen. Die crisissfeer, nou die was wel degelijk. We stonden even op die gang, vol journalisten, draaiende camera's. Oh, daar loopt iemand weg. Oh nee, toch nog niet. Weet je wel, dat hele sfeertje hing er omheen. Maar wat het netto heeft veranderd voor die VVD'ers, is misschien dat die achterban nu ziet, ja, ze zijn wel akkoord gegaan. Nou ja, maar ze zijn er niet zomaar mee akkoord gegaan.
Ja, we zullen zien of het heeft gewerkt. Hè? Ja. Volgende week is het congres van de VVD. En dan opnieuw een partijcongres. En dan zullen er ook moties komen over deze wet. En er zal flink over gediscussieerd worden. En dan is het aan Rutte om uit te leggen wat hij dan precies gaat doen, denk ik.
Ja, misschien dat het dan wat concreet wordt.
Ja, toch gek, want Van den Burg doet al echt best wel vaak beloftes over het indammen van het aantal asielzoekers dat hierheen komt. Dus en hij is VVD, hij is er al best wel mee bezig. Dus de vraag is, wat kan het dan nog meer doen dan Van den Burg?
Ja. Dat hoor je ook op zijn ministerie, op het ministerie van Justitie, hoor je nu echt van, Rutte heeft dus beloofd dat Erik van den Burg zal doen wat hij nu eigenlijk al doet. Ja. Namelijk praten in Luxemburg, praten in Brussel. Precies, over hoe kunnen we het aantal asielzoekers dat hier asiel aanvraagt naar beneden krijgen. Maar wat verandert het nou echt? Nog een leuk detail, op het ministerie van Justitie werken ze natuurlijk al een tijdje aan deze wet, want die deal is al uit augustus. Mm-hmm. En dan wordt het ineens hyperpolitiek en dan moeten ze het ineens een soort van uit handen geven. Want zij kunnen zich niet bemoeien met de VVD-fractie. Dus hebben ze daar massaal zitten kijken naar de livestream van de Telegraaf op die dag dat de VVD dus bij elkaar kwam, om een beetje mee te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk en hoe is dit straks van invloed op waar wij mee bezig zijn.
Van den Burg zelf ook?
Ja, daar wilde ze zich niet over uitlaten, maar hij liet zich goed bijpraten, begreep ik. Ja. Maar ja, dat zegt dus wel wat, hè? Hoe hyperpolitiek dit dossier in heel korte tijd eigenlijk werd.
En als VVD zegt van, ja, we willen het aantal asielzoekers dat in Nederland kon beperken, dat is toch niet zo makkelijk gedaan natuurlijk. Je hebt Europese en internationale mensenrechtenverdragen waar je aan moet houden, waardoor je bijvoorbeeld een tijdelijke asielstop al zeker niet kunt doen, wat de VVD heel graag wil. Ze hebben nog allerlei andere voorstellen, maar ook daarvan moet je goed kijken naar, kunnen we dat doen? Want de VVD heeft zelf ook gezegd dat ze die verdragen niet willen schenden.
Nee. Een van de dingen die je zou kunnen doen, begreep ik, is dan dat je als land gaat lobbyen bij andere Europese landen. Die moet je dan bijna één voor één afgaan.
Ja.
Om een meerderheid te krijgen om bijvoorbeeld het tot een Europese afspraak te maken. Overigens nog één ding over Rutte en dat wachten. Want ik vond dat toch een fascinerend plaatje. Hè, dat hij dan ik moest denken aan jouw boek, Petra, over Rutte 2009 was het volgens mij.
Ja.
Kun je heel veel vertellen? Want hij is niet voor het eerst gemanoeuvreerd naar een zijzaaltje.
Nee, dat was in 2009. Hij was al 3 jaar partijleider en het lukte niet erg. In de peilingen ging het helemaal niet goed met de VVD. De Europese verkiezingen kwamen eraan. Hij maakte de ene vergissing een fout naar de andere. En op een gegeven moment heeft het hoofdbestuur van de VVD daarover vergaderd. Ze waren heel kritisch. Ivo Opstelten was toen de partijvoorzitter en die heeft de rest overgehaald om Rutte toch te blijven steunen. Maar voordat Rutte naar binnen mocht komen op die vergadering, dat duurde even. En toen moest hij ook wachten in een zijzaaltje. En dat was hem toen niet goed bevallen. Nee. Hij vond dat hij veel te lang moest wachten. En toen kwam hij binnen en hij werd heel boos. Want het eten was ook nog op en de bakjes waren leeg. En weet je, die andere bestuursleden die dachten van... Hé, wat doe je nou? We hebben je net, weet je, je mag blijven.
Onhandig, ja.
Waarom doe je dit?
Ja.
Maar goed, dat kon hij even niet laten.
Die boosheid was nu niet echt te merken. Want hij liep eerder dan de fractie bleef vergaderen. En hij liep er eerder al uit. En toen stond hij daar de pers te woord. Maar het was echt omhuld in vaagheden.
Dat was een indringende vergadering, ook een hele goede bijeenkomst met de fractie waar ik bij mocht zijn. En die ging niet eens zozeer over de spreidingswet. Die ging vooral over de grote bezorgdheid bij de VVD Tweede Kamerfractie over de hoge aantallen asielinstroom. Ik als voorman van deze partij ga daar ook verder nu mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog.
En hij benadrukt ook de hele tijd van, bij hier ging het over, bij de VVD, om dat woord even te herhalen, gebruikt ze dan instroom. Dus het ging hier over de instroom en niet zozeer over de wet. En hij bleef eigenlijk ook herhalen van, ik ben het met die VVD'ers eens.
Zeer ingewikkeld vraagstuk, maar met deze hoge aantallen asielinstroom, daar ben ik echt met de fractie eens. Ik snap hun zorgen daarover en als voorman van de partij ga ik ermee aan de slag.
Later begreep ik dat het ook echt een heel sober gesprek was. Er waren geen broodjes in het begin, er waren geen koekjes, echt helemaal niks. Op een gegeven moment is de politieke assistent van Rutte naar beneden gegaan om gevulde speculaas te halen voor Rutte.
Alleen voor Rutte?
Ja, voor Rutte en nog één iemand anders, geloof ik. Ja, en hij had een appel bij zich, dus hij had nog wel wat te eten. Maar Rutte is echt een enorme snaaier en snoeper en zo. Dus als je die urenlang alleen op koffie laat zitten, dan krijgt hij het moeilijk.
Dus. Goed, hij ging dus eerder weg. Daarna bleef de fractie ongeveer een uurtje verder vergadering. Toen kwam Sofie Hermans, fractievoorzitter, dus naar buiten. En die vertelde, oké, we gaan toch wel als fractie die wet steunen.
Daarvoor, tegen drieën, er moest gestemd worden. Toen kwamen er al wel Kamerleden uit dat kamertje. Eindelijk hadden ze broodjes gekregen en die kwamen echt één voor één met een volle mond naar buiten, waardoor ze niks konden zeggen.
Ik vond Nieuwsuur heeft dat echt prachtig samengevat. Dan hoor je zo'n voice-over zeggen van Irene de Kruijf, als ik me niet vergis, journalist. Normaal hebben VVD-Kamerleden de mond vol van asiel. En dan hoor je zo'n Kamerlid al etend voor de microfoon zeggen van, ja, sorry, mijn mond zit even vol, dus ik kan niks zeggen. Maar heel veel deden het, dus ik had ook wel een beetje het idee dat dit een trucje was.
Ja, ik zag sommigen wel echt een beetje bleek zien. Weet je, die hadden echt vanaf 10 uur
vergeten.
tot na drieën niks gegeten. Dus dat,
maar even terug naar Hermans. Want die stond daar. Die heeft dus een vergadering achter de rug gehad, waarin de partijleider iets moest komen doen wat haar niet gelukt was. Waarin ze ook niet echt beloftes had gehoord die ze kon gaan herhalen. En dat leverde dit op.
We hebben een pittig gesprek gevoerd. En we hebben het heel lang met Mark samen, met Mark Rutte als voorman van onze partij gehad over de instroom. En de zorgen, de grote zorgen die er in de VVD-fractie leven over die hoge aantallen. En dat die naar beneden moeten. En wij hebben hem doorgezaagd over hoe hij daarin zit, hoe hij daarnaar kijkt en hoe hij als VVD-leider, als voorman van onze partij in het kabinet hiermee aan de slag gaat. En dat gesprek heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om nu te zeggen, dan kunnen wij de spreidingswet vragen.
Ja, dit was echt wel een beetje, ik moest denken aan dat filmpje ooit over Rob Jetten, toen hij pas begon bij D66 als fractievoorzitter.
En toen hij steeds hetzelfde zei. Ja, daar deed me dit ook aan denken. Ja, ze zei echt wel 6 of 7 keer dat het een pittig gesprek was geweest. En pittig, pittig, pittig. Waarmee ze dus overduidelijk wilde laten zien, de hele VVD, dat het ontzettend moeilijk was geweest om akkoord te gaan.
En dat ze Rutte dus hebben doorgezaagd, dat herhaalde ze ook
ja,
een paar keer.
Dat Mark. Zei ze ook, ja. Maar het kwam erg ingestudeerd over, ja.
Wat blijft er dan onder de streep over? Dat blijft me toch een beetje fascineren aan waar we dus naar hebben zitten kijken deze week. De VVD heeft dus niet gekregen wat het wilde. We moeten doen met een soort halve belofte. Rutte is enigszins beschadigd. Die moest dus naar een zijkamertje en die moest daar iets gaan beloven. Je zou kunnen zeggen, hij heeft die steun wel gevonden in de VVD-fractie. Dus ja, goed.
Hij heeft wel zover gekregen.
Precies.
Sofie Hermans niet.
Sofie Hermans, nou ja, dat lijkt me geen fijne week voor haar. Om het maar even op die manier te zeggen. Dus wie heeft nou wat gevonden?
Niemand, denk ik. En zeker de
VVD niet.
De achterban
zou ook niet heel blij zijn, denk ik, nog steeds niet.
Nee, dat zullen we volgende week zien. Maar ik kan het me niet voorstellen. Nee.
Nou ja, we zouden kunnen zeggen Van den Burg, de staatssecretaris, ook VVD'er voor asiel en migratie. We komen nu bij de inhoud. Ik probeer me er die kant op te bewegen, want
die was heel vrolijk, ja.
Die was heel vrolijk. Die heeft nu een wetsvoorstel dat hij ter consultatie in ieder geval voor kan gaan leggen. Ja. Laten we het even hebben over dat voorstel, Denise, want jij hebt het helemaal uitgeplozen. Waar gaat het over?
Het is vrij gecompliceerd. Het werd elke keer best wel simpel omschreven als het wetsvoorstel dat een gemeente moet kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Het heeft heel veel stappen, heel veel jargon. Ik ga het simpel proberen uit te leggen. Het begint er eigenlijk mee in februari. Dan wordt er een eerste verdeelsleutel gemaakt. Dan gaan ze kijken naar het aantal benodigde plekken in Nederland. En wordt er een inschatting gemaakt van, nou ja, zoveel moet elke gemeente ongeveer gaan opvangen. En dan kunnen gemeenten vrijwillig opvangplekken gaan creëren. En als ze dan al meer opvangplekken gaan creëren dan dat ze eigenlijk moeten doen, dan kunnen ze €2500 per extra opvangplek krijgen. Maar dat kan wel alleen als die extra opvangplekken, als dat er meer dan 100 zijn in één opvangcentrum voor minimaal 5 jaar. Dan krijgen ze dat geld. En dat geld mogen ze vrij besteden, dus niet per se aan asielopvang. En dan na 3 maanden is die fase voorbij, zeg maar. En dan gaan provincie en gemeente samen, die gaan dan kijken van oké, hoeveel mensen moeten we nog opvangen? En dan wordt er een nieuwe verdeelsleutel gemaakt.
Dus hebben we het over mei.
Ja. En als ze dat hebben gedaan, dan gaat er ook weer een deadline voor. 2 maanden hebben ze daarvoor. En dan gaat Van den Burg kijken of hij dat een eerlijk besluit vindt. En als hij dat vindt, neemt hij het over. Zo niet, gaat hij zelf een nieuwe sleutel maken. En dan komen we eigenlijk pas in die dwangfase. Want als gemeenten daarna alsnog niet aan hun taak voldoen, zeg maar, dan kan Van den Burg gemeente gaan dwingen om asielzoekers op te vangen. Nou, dit is dan de basis. En dan zijn er nog allerlei andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld als gemeente kun je uitruilen. Stel dat de ene gemeente zegt van, nou, ik huisvest liever statushouders dan dat ik asielzoekers opvang. En de andere gemeente zegt het andersom. Dan kun je zeggen van, hé, ik vang wat van jouw asielzoekers op. En ik huisvest wat van jouw statushouders. En dan kun je de uitruil maken.
En dan voldoe je ook gewoon aan je taak.
Ja, precies. Ja.
En dus als ik het goed begrijp, eerst is er sprake van opvang op basis van vrijwilligheid.
Ja.
En als je boven die vrijwilligheid zit, dan krijg je per aangeboden bed nog eens een geldbedrag, namelijk €2500.
Ja.
En als dat niet genoeg oplevert, dus zelfs als er gemeenten zijn die daar dus boven hun taken vrijwillig nog meer mensen opnemen, nou ja, helemaal vrijwillig, krijgen er wat voor,
ja.
Dan komt dwang om de hoek kijken.
Ja, precies. Van den Burg zegt te verwachten dat de meeste gemeenten op basis van deze wet zullen gaan leveren. Dus dat er geen dwang aan de pas hoeft te komen.
En hij krijgt de hele tijd een beetje dezelfde vraag, hè? Want hij kan nu dus dit wetsvoorstel gaan indienen, maar heeft wel te maken met een partij waar hij zelf ook lid van is, die daar ontzettend over heeft zitten morren. Mm-hmm. In Nieuwsuur, 8 november, afgelopen week dus, werd hem gevraagd, wat zegt u nou tegen de VVD? En toen benadrukte hij ook van, het gaat uiteindelijk om solidariteit tussen gemeentes.
Nou, wat ik tegen iedereen zeg in Nederland, dus niet alleen tegen mensen die lid zijn van de VVD, is dat we op dit moment zien dat de opvang in Nederland niet eerlijk verdeeld is. En dat betekent dat een hele hoop gemeenten, waar ook VVD-kiezers wonen, nu meer doen dan andere gemeenten. Sommige gemeenten doen al jarenlang niks. En als je met elkaar zegt, wij willen echte asielzoekers opvangen in Nederland, dan moeten we het ook op een eerlijke manier spreiden over het land.
Valt me heel erg op aan hem, hè, dat hij de hele tijd is zijn boodschap, ondanks dat die VVD'ers boos worden, of ondanks dat het, nou ja, zijn wet er bijna niet komt, of dreigt niet te komen, laat ik het zo zeggen, dat hij dat de hele tijd blijft herhalen. Het gaat om solidariteit. Uiteindelijk gaat het erom dat die gemeentes allemaal aan hun taak voldoen.
En solidair zijn ook naar elkaar toe. Bijvoorbeeld Ter Apel, die natuurlijk heel veel asielzoekers opvangt.
Ja. Overigens is het nog wel goed om eventjes te benoemen dat de dag dat de VVD er dus uitkwam en dat hij groen licht kreeg van de burger, even wat onduidelijkheid ontstond over de beloning die gemeenten krijgen.
Ja, het was heel opvallend omdat hij had dat wetsvoorstel gepresenteerd. En het was ook, er was een persbericht uit te gaan en een kamerbrief, wetsvoorstel. En alle media, ook NRC, kopte in nieuwsberichten extra geld voor vrijwillige opvang. Kabinet wil gemeenten verleiden met financiële prikkel. Gemeenten krijgen €2500 bonus. En nou ja, rond een uur of 10:30 s'avonds kreeg ik een appje van een woordvoerder van den Burg. En volgens mij ook heel veel andere media. En dan zag ik daarna dat het ook in andere media was veranderd. Van ja, we zijn wat vergeten te melden in het persbericht. En het staat ook niet in die bijlage bij de Kamerbrief, overigens. Namelijk dat het gaat om extra opvangplekken waar je geld voor krijgt. En niet überhaupt voor opvangplekken?
Dus stel,
wat ook al een essentieel detail
precies,
is natuurlijk.
Precies, ja. Want even leek het erop dat je als gemeente echt binnen kon lopen als jij asielzoekers zou opvangen.
Ja.
Maar eigenlijk is het dus, laten we gewoon een rekenvoorbeeld gebruiken. Stel, je bent een gemeente en je krijgt de opdracht om 500 asielzoekers op te vangen.
Mm-hmm.
In eerste instantie, en dat domineerde ook even het beeld, leek het erop dat je dan dus 500 keer 2500 euro zou krijgen.
Ja.
Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Dat is pas zo als je boven die 500 asielzoekers nog meer mensen gaat opvangen.
Ja.
Wat je zag gebeuren is dat het daarna, je had het net over wat krantenkoppen, maar dat beeld van als gemeente krijg je geld voor het voldoen aan je taak.
Dat beklijft.
Dat ging ook even door, hè?
Nou ja, je gaat natuurlijk wel berichten aanpassen met het gaat om extra plekken, maar die koppen blijven natuurlijk staan. En ik bedoel, het is al laat op de avond, dus dat is het beeld dat is neergezet. Overigens staat in het wetsvoorstel, echt het officiële wetsvoorstel, staat het wel tussen de regels, hoor. Maar bij zo'n presentatie en bij het persbericht en bij die bijlage bij de Kamerbrief wordt het gewoon niet, staat het niet.
Maar dan moeten we even heel precies in zijn in hoe dat gaat. Want de VVD komt eruit. De fractievoorzitters van de coalitie die gaan met Erik van den Burg op het ministerie van Justitie en Veiligheid overleggen. Dan komt er een persberichtje.
Ja, 7:00 kreeg het persbericht, of iets na 7:00 geloof ik. En om 7:30... verloopt het embargo dan? Want dan begint Van den Burg aan zijn praatje. Ja.
Ja, en de meeste kranten die zakken zo'n uur later, weet je wel. Het is goed om uit te leggen dat die dynamiek, ja, dan in die tijd heb je niet de ruimte om die hele wettekst te gaan lezen.
Nee.
Dus als er zo'n foutje insluipt, dan heeft dat dus nogal gevolgen voor de beeldvorming.
Heel erg, ja.
Maar Denise, nu hebben we het de hele tijd dus gehad over de vrijwillige kant van deze wet, zal ik maar zeggen. Maar het heet niet voor niets bij sommige partijen de dwangwet. Mm-hmm. Die kant zit er ook aan. Wat zegt die wet daarover?
Dat is heel interessant. Niet zoveel specifieks. Er staat in dat als dus die tweede verdeelsleutel is gemaakt en gemeenten dan nog blijven weigeren om aan hun taak te voldoen, dat dan de staatssecretaris het kan afdwingen. Maar het is onduidelijk hoe dat in de praktijk er gaat uitzien. Ik heb het ook aan de woordvoerder Van den Burg nagevraagd. En het was hem ook nog niet duidelijk.
Sterker nog, het lijkt Van den Burg zelf ook nog niet helemaal duidelijk te zijn.
Nee.
Luister maar, wordt er naar gevraagd bij de NOS.
De meeste gemeentes zullen gewoon op basis hiervan gaan leveren. Dat is één. Daarna komt het gesprek met binnen de provincie. En dan kun je als gemeente zeggen, geef mij nou meer van dit, dan doe ik meer van dat. Dat zal ook helpen, de solidariteit tussen buren. En buren kunnen elkaar ook gaan aanspreken. Want op het moment dat buren elkaar aanspreken, krijg je het op provinciaal niveau rond. En dan kan het zijn dat er een enkele gemeente is die zegt, ik trek me niks aan van de wet, ik trek me niks aan van de provincie en ik trek me niks aan van de buren. Nou, dat is het moment dat dan de staatssecretaris in positie kan komen en kan zeggen, maar dan bepaal ik dat je toch een bijdrage moet leveren.
Wat voor straf krijgt u dan, als ze het niet doen?
Nou, dat is niet zozeer een kwestie van een straf. Wat er dan kan gebeuren is dat, maar dat zijn wat mij betreft echt de grote uitzonderingen, dat zult u ook in de praktijk gaan zien, dan kan het zijn dat de staatssecretaris zegt, dan neem ik nu het besluit dat er in uw gemeente zoveel plekken voor deze mensen gaan komen.
Maar ja, of dat dan hetzelfde is als wat hij bijvoorbeeld in Tuberg heeft gedaan, namelijk het COA koopt dit hotel en daar gaan we zoveel mensen onderbrengen, dat blijft een beetje in de lucht hangen.
Terwijl het echt essentieel is, want dit is natuurlijk het hele punt waarom de wet is gemaakt.
Ja.
Is mij nog onduidelijk, blijkbaar hem ook.
Ik kan me voorstellen dat dit op het VVD-congres nog wel even, nou ja, dat hier nog wel wat helderheid over wordt gevraagd. Want ja, als de kern niet duidelijk is.
Ja, dat zal voor het congres ook de grote vraag zijn. Wat staat die gemeentes dan te wachten? Ze moeten dus nu kennelijk, maar wat als ze het niet doen? Dat wordt nog een
En in Tuberg kregen Van den Burg natuurlijk erg veel kritiek, hè, op het feit dat hij gewoon zei van, ja, dit hotel wordt een asielzoekerscentrum en ik bepaal dat in de gemeente niet. Het ligt erg gevoelig als hij de gemeenteraad passeert. Maar ja, misschien moet hij dat wel gaan doen, ik weet het niet. We hebben nu over die dwang gehad. Die vindt de VVD duidelijk niet leuk. Ze willen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Maar ze hadden eigenlijk ook nog twee andere punten afgelopen weekend. Of een deel van de fractie was er ontevreden over. Namelijk dat de wet niet tijdelijk is. En het feit dat er niet een maximum aantal asielzoekers in staat dat gemeenten verplicht moeten opvangen. Waardoor Van den Burg eigenlijk in theorie een eindeloos aantal asielzoekers kan laten opvangen door gemeenten. Maar op die twee punten hebben ze dus niet hun zin gekregen. Dat is wel interessant nog.
Dus eigenlijk zijn er drie punten waar ze hun zin niet op hebben gekregen.
Precies.
We hebben het steeds over die boze VVD'ers en zo. Het is wel goed om even te melden dat dat natuurlijk een deel van de achterban is die nogal luidruchtig zijn. Je hebt ook veel VVD'ers natuurlijk die vinden dat er gewoon asielzoekers moeten worden opgevangen. En dat de VVD natuurlijk niet alleen dat boze, luidruchtige groepje is.
Ik krijg ook wel eens een mail daarover inderdaad van een VVD'er die daar dan heel anders over denkt eigenlijk.
Ja, tuurlijk, die heb je. En dat heb je bij de ChristenUnie ook andersom. Hè? Want op dat extra ledencongres waar ik bij was in Ede, waren natuurlijk mensen die die afspraak over de gezinshereniging echt verschrikkelijk vonden en daar heel boos over waren. Maar ik heb ook echt een flink aantal gehoord die zeiden van ja, maar wat doen we met als er zoveel asielzoekers komen? Hè? Een stad als Deventer erbij elk jaar. Weet je wat? Dus dat, die woorden gebruikten ze ook. Dus die zorg was daar net zo goed.
Laten we het nog even hebben over de ChristenUnie. Want deze week ging het veel over de VVD. Maar ondertussen gebeurde er ook wel wat bij de ChristenUnie.
Ja, want de ChristenUnie heeft een week na de VVD een partijcongres. En bij de ChristenUnie moet je de moties voor zo'n congres altijd vrij vroeg indienen. De deadline daarvoor, voor die moties op het congres, was afgelopen maandag. Dus op de dag dat ze bij, dat ze bij de VVD er nog niet uit waren gekomen. En het erop leek dat ze er misschien helemaal niet mee akkoord zouden gaan. Dus bij de ChristenUnie werd toen een motie ingediend door een groepje. Waarin stond dat het vertrouwen in de VVD als betrouwbare regeringspartner werd opgezegd. Dus ze zeiden tegen mij van ja, weet je, als op ons congres, als het tegen die tijd wel een goede wet ligt, dan houden we die motie aan, maar anders brengen we hem in stemming.
Oké, dus dat kan nog spannend worden.
Nou ja, als het op een of andere manier die wet ligt. Maar goed, als er iets gebeurt waardoor het toch weer wordt tegengehouden of zo. Ik kan me niet voorstellen, Denise kan er nog iets. Nee, hè? Hij is nu gewoon gestuurd en alles.
Ja?
Ja, precies. Maar het was een dreigement.
Ja. En wat me ook nog wel opviel, want ja, alle ogen waren gericht op de VVD, maar ik vond dat D66 en de ChristenUnie ook wel, laconiek is niet helemaal het goede woord, maar die zaten een beetje te turen naar wat daar gebeurde. En die hadden ook een soort van houding van, nou, wat ons betreft gaat er verder helemaal niks meer veranderen. Luister maar bijvoorbeeld naar Gert-Jan Segers.
Als hij een onderwerp wil agenderen, dan staat hem dat uiteraard helemaal vrij. En als hij zegt, ik wil daar graag met de smaldelen over spreken, ik wil daar graag binnen de coalitie ook met de fracties over spreken. Dan lijkt me dat een onderwerp waar inderdaad het gesprek over gevoerd moet worden.
Maar klinkt dat niet als een toezegging aan de VVD-fractie, waar u juist zo tegen bent?
Zijn toezegging is dat hij wil praten. Wat hij niet kan toezeggen, is de uitkomst van dat gesprek. En dat kan ik ook niet toezeggen.
Dit was dus bij Nieuwsuur. En dit vond ik er dan ook wel weer heel boeiend aan. Dus je hebt de VVD, je hebt de ChristenUnie, je hebt D66. Maar waar was het CDA?
Ja, waar was het CDA? Die volg jij, die partij.
Want de partijlijn, nou, wij waren allebei bij het congres. Afgelopen, wat was het, zaterdag. Daar vertelde partijleider Wopke Hoekstra nog over hoe belangrijk het was dat er meer grip op migratie zou komen. Dus je zou denken, dit is het moment om je aan te sluiten bij VVD bijvoorbeeld, om die kritiek ook te laten horen. Maar nee, bij het CDA kozen ze er eigenlijk voor om zich gewoon een beetje terug te trekken en te kijken wat er gebeurde. Exemplarisch daarvan vond ik wel dat overleg bij Erik van den Burg door die vier fractievoorzitters. Dat Paternotte van D66 heeft een opvatting. Segers heeft een opvatting van de ChristenUnie. Hermans van de VVD heeft een opvatting. En dan staat Pieter Heerma voor de microfoon. En dan gaat hij een soort analyse geven van de VVD is eruit, alsof hij een soort nieuwslezer is. De VVD is eruit en wij gaan nu in gesprek met Erik van den Burg. Maar een opvatting? Nee, die hoor je dan niet. Dat vind ik heel boeiend. Ze kiezen er dus voor om zich in speeches er wel over uit te spreken. Maar hier in de Kamer, in zo'n crisisweek, zoeken ze toch een beetje de luwte op.
En die achterban, hoe denkt die erover?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Want ooit was het zo dat, en dat is misschien nog steeds zo, maar ik heb er eerlijk gezegd gewoon echt geen zicht op. Dat je had twee kanten. Dus je had de barmhartige kant, die dan zei meer, meer, meer. En je had de kant die er toch ook wel wat meer op zijn VVD's in stond. Die zei van we moeten wel mensen opvangen die vluchten voor oorlog. Maar er zijn wel grenzen aan wat we kunnen. Je hebt Hugo de Jonge gehad natuurlijk, die daar een aantal keer een punt van probeerde te maken. Die normaal gezien bij het CDA zijn allebei de kanten vertegenwoordigd. Maar je ziet dat het aantal zetels voor het CDA in de peilingen behoorlijk aan het afnemen is. En de vraag is, wat blijft er over? Welke kant is er overgebleven in het CDA? Ja. Als het nog maar één kant is. Kan
dat weten ze zelf ook nog niet, dus blijkbaar. Want ze kiezen dus geen kant.
Nee, tenminste, niet in deze crisis.
Nee. Ze zijn dus wel van plan om er een punt van te maken. Maar behalve dat ze zeggen dat het een punt is, uit zich daar niet over. Ze hebben in elk geval dit moment van deze week voorbij laten gaan.
Nog één ding, en dat gaat over hoe het nu verder gaat. Ja. Want Van den Burg heeft dus groen licht. Legt de wet dan voor ter consultatie? Wat betekent dat in de praktijk?
Nou ja, dat belanghebbenden, zoals gemeentes bijvoorbeeld, die kunnen dan feedback geven. En dan kan er nog wat aangepast worden aan het wetsvoorstel eventueel.
Dan gaat het naar de ministerraad. Die vragen dan advies bij de Raad van State. En daar kan het nog best spannend worden.
Ja, op die uitvoerbaarheid. Want daar had ik belde gisteren met Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, VVD-burgemeester en ook voorzitter van de VNG.
Vereniging Nederlands Gemeenten.
En die zei van, jij moet er wel echt goed kijken naar die uitvoerbaarheid. Hij kon daar nu nog zelf niks over zeggen. Maar goed, ja, ik bedoel, het is niet voor niks asielcrisis natuurlijk. Er is onwil bij gemeenten, maar soms ook wel echt dat ze het gewoon echt niet kunnen. Dat ze gewoon echt geen plek hebben. Dus er moet echt goed worden gekeken van, ja, is dit wel te doen? Kunnen bepaalde gemeenten wel echt het aantal opvangen dat ze moeten opvangen? Bijvoorbeeld, ja. Dat kan een punt zijn op de uitvoerbaarheid, ja.
En nou legde je helemaal aan het begin uit dat Van den Burg nogal wat deadlines heeft gemist de afgelopen tijd. Hangt hier nou een deadline aan? Moet die wet door beide kamers zijn voor een bepaald moment?
Hij had heel graag gewild en wil nog steeds natuurlijk voor 1 januari. Dat 1 januari die wet van kracht kan gaan. Maar hij heeft er zelf ook al zijn twijfel over uitgesproken. Ik kan het niet voorspellen, maar het zou wel erg snel zijn.
En Petra, jij bent dus volgende week bij de VVD, het congres in Rotterdam. Is Van den Burg eigenlijk ook bij, weten we dat?
Ja, volgens mij heeft hij aangekondigd dat hij daar de wet gaat verdedigen als het nodig is. Ja.
Oké, nou, misschien het zal wordt best het nodig dan zijn. Iets concreter allemaal. Ja. Dank jullie wel voor nu. Peter de Koning en Denise Retera. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk en in elkaar gemonteerd door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.